Zondag wordt de banaan 50. De banaan, dat is de iconische banaan van Andy Warhol op de cover van het debuutalbum van The Velvet Underground met Nico. En die verjaardag die vieren we vanavond met covers, met muziek en ook met Peter Bruin, muziekjournalist die nu ook een boek heeft geschreven over The Velvet Underground, over die plaat, de plaat die rock volwassen maakte. Dag Peter.
Goedenavond.
Ja, een boek over die plaat, waarom moest dat volgens jou daar komen?
Door het gewicht van die plaat, door het belang van die plaat. En omdat er al veel boeken zijn verschenen over de leden van de Velvet Underground. Maar nog nooit over het unieke van dat ene moment dat die mensen samenkwamen. En dan heb ik het vooral over de grootste creatieve breinen. Cale Reed, Andy Warhol en in dit geval ook Nico. Erbij. Dat heeft precies één plaat geduurd. En die plaat die is tot op de dag van vandaag extreem invloedrijk.
Ja, hoe heb jij ze leren kennen?
Ik heb ze leren kennen eigenlijk op de manier zoals vrij veel mensen van mijn generatie ze hebben leren kennen. Door het album Rock'n'Roll Animal van Lou Reed. Dat was een live plaat. Die werd eigenlijk uitgebracht nadat het album Berlin van Lou Reed een flop was geworden in Amerika. Niet in Europa, maar Amerika. En daar ging het eigenlijk toch om. En toen, om de boel financieel een beetje recht te trekken, besloot de plaat van misschien heel snel een live plaat uit te brengen. Daar stonden 5 nummers op. 4 daarvan waren nummers van The Velvet Underground. Overigens maar eentje van het eerste album. En die plaat sloeg toch wel in als een bom. Dat was een hele harde, ruige plaat. Die in feite muzikaal helemaal niet zoveel op The Velvet Underground lijkt. Maar die er bij mij en een heleboel andere mensen met mij, heb ik begrepen, zeker nu ik met dat boek bezig ben, heeft toegeleid dat je ging uitzoeken waar die nummers nou eigenlijk vandaan kwamen. En dat bleek de groep The Velvet Underground te zijn die, toen die bestond, bij bijna niemand bekend was.
Ja, want het was al een aantal jaar later.
Ja, want dat was dus 1974. En ik heb in 1975, het album waar we het vanavond over hebben, heb ik zelf in 1975 aangeschaft.
Ja, dan waren we al 8 jaar later. Ja. Dat draagt ook wel bij tot het mysterie dat die groep dan niet meer bestaat.
Zeker, maar wat ook bijdraagt aan het ministerie is dat we heel weinig weten uit die tijd dat de groep wel bestond in feite, omdat ze toen zo onbekend waren.
Ja, een fantastische plaats, ze inspireert ook heel veel mensen. Maar wat was er nu muzikaal voor jou dan in eerste instantie, je legt die voor de allereerste keer op. Wat viel er toen voor jou het meest op? Weet je dat nog?
Dat was toch een kwestie van, laat me zeggen, voortschrijdend genieten. De meest toegankelijke nummers, eigenlijk de Nico-nummers, waren de nummers die mij het eerste aanspraken. En ik vond die ruige nummers, zoals European Sun, in feite maar een beetje raar. Wel spannend, maar wel heel erg raar. En het mooie van deze plaat is dat je hem kan blijven draaien, want je gaat steeds nieuwe dingen ontdekken. En op een gegeven moment heb je die Nico-nummers wel een beetje gehoord, maar dan blijkt er in die andere nummers nog heel veel te zitten wat je nog eerder niet gehoord hebt.
Ja, genoeg stof om over te praten. Je hebt er een boek over geschreven, zoveel valt er over te zeggen. We gaan eens luisteren naar dat eerste nummer, dat allereerste dat je ook van die plaat hoort.
Just a restless feeling by my side. Early dawning, Sunday morning. It's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning, and I'm falling. I've got a feeling I don't want to know.
Zo begint hij, die debuutplaat van The Velvet Underground met Nico. Daarna wordt het alleen nog maar gekker en er valt heel veel over te vertellen. Dat gaan we ook doen, maar... De politie meldt een ongeval op de E40 van Frankrijk naar Jabbeke ter hoogte van Veurne. De linkerrijstrook is daar versperd. En op de binnenring rond Brussel is de weg vrijgemaakt in Zaventem. Op de buitenring zijn door een ongeval wel de linker- en middenrijstrook nog versperd.
Wonderland.
Ja, even terug naar dat begin van die plaat, hè, want die Sunday Morning, daar valt al iets over te vertellen. Want eigenlijk was het de bedoeling dat Nico dat nummer zou zingen, Peter Bruin.
Dat klopt. Het is het nummer wat de plaat opent, maar het is het nummer wat het laatste is opgenomen voor de plaat. En dat komt omdat Nico had oorspronkelijk 3 liedjes gezongen. 2 daarvan hadden al op een single gestaan. I'll Be Your Mirror en All Tomorrow's Parties. Die single was compleet geflopt. Maar de platenbaas producer, Tom Wilson, die zag toch echt wel... Nico was het unique selling point van de band. En hij had maar 1 liedje met Nico. En misschien van vertrouwd. Misschien zag hij daar ook niet alles in wat zingen. Maar hij vond dus dat er nog een liedje moest komen. En hij zette Reed en Cale weer aan het schrijven. En die kwamen met een prachtig liedje wat we gehoord hebben. Sunday Morning. En dat gingen ze opnemen. Een half jaar nadat de rest van de plaat was opgenomen. Maar en eenmaal in de studio. Ja, misschien was Tim Wilson even zijn handen wassen. Of koffie halen of wat dan ook. Maar in ieder geval, op het moment supreme, zei Lou Reed, ik zing het. En dus werd er toch een door Lou Reed gezongen liedje met achtergrondstem van Nico. En zo is het uiteindelijk ook op de plaat gekomen.
Ja, unieke dynamiek ook in de groep. Daar gaan we het straks ook nog meer over hebben. Maar laat ons misschien eens beginnen. Die tijd, want dat spreekt enorm tot de verbeelding. Hè. Zeker wanneer de band ontstaat, dan zijn we voor de halverwege jaren 60 nog.
Eerder eigenlijk.
Ja. Wanneer leren ze elkaar kennen?
Dan heb je het over Lou Reed en John Cale. Dat zijn de 2 mannen die in feite echt aan de basis staan. En die hebben elkaar in eind november, begin december 1964 leren kennen.
Ja, in New York?
In New York. Op dat moment, die zomer daarvoor, was Lou Reed afgestudeerd aan de universiteit. Althans, zijn kandidaatsexamen. Hij was gaan werken voor een liedjesfabriek, waar ze liedjes per uur geschreven, per strekkende meter. En... op een gegeven moment was er een liedje en daar zei die baas van de studio van... nou, dit kan wel een singeltje worden. En hij nam dat liedje was opgenomen met die studiomuzikanten... maar dat waren allemaal oude mannen die van 9 tot 6 werkten... en het aardig vonden om het op te nemen, maar niet ermee wilden optreden. Dus moesten er muzikanten worden gezocht. Nou, en op een feestje, maar goed, dat staat allemaal uitgebreid in het boek... maar op een feestje kwam dan die platenbaas, zo zeg ik het maar even kort door de bocht... die kwam John Cale en Tony Conrad tegen. Dat waren 2 avant-garde muzikanten. En John Cale was een Welshman die naar New York was gekomen om een vervolgstudie te doen. Hij had aan het conservatorium gestudeerd in Londen. In Tanglewood, dat is ergens bij Boston. Dat had hij een vervolgstudio, een zomercursus gedaan. Vervolgens ging hij naar New York, want hij had een heel mooi visum gekregen waar hij onbeperkt mee in New York of in Amerika kon blijven. En hij was daar gaan studeren bij Lamont de Jong. Dat is een hele experimentele, een hele interessante componist, waar heel veel over te vertellen. Want een andere man die daar speelde, dat was Tony Conrad. En zij speelde in de groep van Lamont de Jong. En ze bewoonden ook samen 1 huis, een appartement. En zij waren eigenlijk door een huisgenoot uitgenodigd op een feestje. Daar kwamen ze die platenbaas tegen. Die zei, zijn jullie muzikant? Ze hadden namelijk lang haar. Dat is heel
en
aardig.
En dan krijgen ze de
vraag. Beatles waren net doorgebroken in 1964 in Amerika. En die hadden lang haar. En de Rolling Stones, er was ook al een plaatje van uit. En zij hadden lang haar, dat wil zeggen, over hun oren. En ze kwamen op dat feestje en ze werden aangesproken door die man van Pickwick Records. En die zei, zijn jullie muzikanten? En ze zeiden, ja, maar ze speelden in feite modern klassiek. En, maar die ging gewoon vanuit dat popmuzikanten, dat waren popmuzikanten, punt. En zij zaten, zoals heel veel kunstenaars, ontzettend geld had natuurlijk. Dus kunnen jullie een klus doen? Ja, natuurlijk kunnen wij een klus doen. Dus zij werden de volgende dag uitgenodigd. Oh, er werd nog tegen hun gezegd. Jullie kennen ook nog wel een drummer, hè? Ja, we kennen ook nog wel een drummer. Nou, en toen belden ze een vriend van hun, Walter de Maria. Dat is een man die later nog echt wereldberoemd als beeldend kunstenaar is geworden. Veel land art dingen gemaakt. Echt een hele grote kunstenaar. Die ook verder niet meer gedrumd heeft later, maar toen nog wel. En zij gingen met z'n drieën naar de studio toe. En daar ontmoetten ze Lou Reed. En op een of andere manier klikte wel. Ze vonden het eigenlijk maar een armoedige bedoeling, die studio. En het was ook hele simpele muziek. Het was maar één akkoord, dat liedje. Doe de Oystrich. Het was namelijk de tijd dat je allemaal Doe de Funky Chicken en Doe de Twist. Ja. En het waren allemaal gekke dansjes. En de Oystrich, dat was de ostrich, moet je eigenlijk zeggen. Dat was, wat is het, de struisvogel. En dat je steekt je kop in de grond en stamp er maar flink op. Dat was ongeveer de teneur van het liedje. En dat was één akkoord. En dat is een hoop flauwekul. Maar zij zouden dat live gaan uitvoeren. Want er was wat vraag naar het singeltje. En ze hebben daar uiteindelijk dat singeltje ook grandioos geflopt. En ze hebben daar 5 of 6 optredens op scholen of zo mee gedaan. Ze hadden ook maar 3 liedjes.
Ja.
Maar zo hebben John Cale en Lou Reed elkaar leren kennen. En dat is het belangrijkste.
Ja, want dat spreekt ook dat al allemaal tot de verbeelding als mensen met lang haar al de vraag krijgen of ze muzikant zijn, feestjes. Hoe was New York in die periode?
New York is natuurlijk altijd nooit representatief geweest voor de Verenigde Staten. Dat is nu niet, dat was toen niet. Veel Europeeser, veel progressiever, et cetera. Maar wat leefde muzikaal in New York in die tijd? En dat was de folk, een beetje wat progressief een beetje leefde, dat was de folk, dat was Bob Dylan. Maar dat was verder, qua teksten was dat bijzonder. Maar qua muziek was dat niet eens zo bijzonder, want dat was een hele scene. En er was eigenlijk, rock was er eigenlijk nauwelijks. Er was wel pop, de Love in Spoonful, die hele lieve popmuziek maakte. Die kwamen uit New York op dat moment. En je had van die Perry Como achter de top 40 dingen. Maar er was geen echte underground. En zij speelden echt hele andere muziek. Zeker in die eerste periode dat ze met elkaar omgingen. En waar zij zich thuis voelden, dat was dus geen muzikale omgeving. Maar dat was de film underground wereld. En dat was een hele belangrijke underground beweging in Amerika op dat moment. Die ook heel spraakmakend was, hoewel heel erg klein.
Ja, oké. Okay. Dus dat waren niet veel mensen. Iedereen kwam elkaar daartegen.
Ja, want zoals ik al zei, Conrad en John Cale woonden in één huis. En in de Lower East Side. En Conrad ging weg en Lou Reed nam die plek in, die kamer in dat appartement. En dat hele huis werd bevolkt eigenlijk door kunstenaars. Er zaten wat mensen in die later in de omgeving van Warhol zouden plaatsen. Er zaten wat filmers, wat acteurs. En dat was echt een bohemien gezelschap. Ja. En daar dat was ook al de wereld waar John Cale en Tony Conrad uitkwamen. Dat die moderne wereld, de klassieke wereld rond Lamont de Jong, dat was ook een piepklein avant-garde wereldje.
Ja, en dan ontmoeten ze elkaar daar. Dat was eigenlijk onvermijdelijk dan bijna.
Het was onvermijdelijk dat ze in die filmwereld terecht zouden komen. En er waren een paar overlappingen tussen die folkbeweging en die andere underground. En eigenlijk de belangrijkste is de groep The Fugs. Dat was een hele politieke folkband. En dan praten we ook over 65 al. Het was eigenlijk de enige andere underground groep op dat moment in New York. Die hebben ook wel samen opgetreden met met de Velvet Underground. Alleen de Fugs waren iets lolbroekeriger, zal ik maar zeggen.
Ze namen zichzelf misschien iets minder serieus. We gaan nog eens luisteren naar de Velvet Underground. En het was dus anders dan we zouden verwachten. Minder underground, maar die zou het later wel komen. Dit is All Tomorrow's Parties van de Velvet Underground. And
what costume shall the poor girl wear? To all tomorrow's parties, a hand-me-down dress from who knows where? Shall she do when midnight comes around? She turned once more to Sunday's cloud and cried behind the door. Yesterday's gowns to all tomorrow's parties. And what will she do with Thursday's rags when Monday comes around? She turned once more Sunday's clown and cry behind the door.
favoriet van velen, denk ik. De Velvet Underground en All Tomorrow's Parties. Ook de favoriet van Andy Warhol, waar we het straks nog veel meer over gaan hebben. Maar het was zijn favoriete nummer op die plaat ook, hè Peter?
Dat klopt. Maar het curieuze is dat het dus niet geschreven is naar aanleiding van de Factory van Warhol. Wat Warhol graag wilde geloven. Maar het was er al een half jaar eerder. En het gaat over iemand heel anders eigenlijk.
Ja, dus ook al zet het die scene wel een beetje. En dan kan je het er helemaal bij voorstellen. Ging het eigenlijk over iets anders. Warhol, die komt straks zeker nog terug. Want die was ongelooflijk belangrijk. Maar eerst, die plaat die inspireert. Dat is heel duidelijk. Die inspireert tot op vandaag en tot bij ons. Bijvoorbeeld Hydrogen Sea, onze jonge Belgische band, zijn grote fans. Ze hebben voor ons twee covers gemaakt. En we gaan al eens naar die eerste luisteren. Maar daarvoor nog, ik heb hen ook gevraagd waarom ze nu zo fan zijn van The Velvet Underground en van die plaat.
Gewoon qua sfeer vind ik die heel inspirerend, ook omdat die ook een beetje rommelig is. En de vrouwelijke stem van Nico is ook echt heel... dat spreekt me echt heel hard aan eigenlijk.
Ja, vandaag ook Internationale Vrouwendag. Het kan niet beter zijn eigenlijk. Waarom die Nico, waarom is die voor jou zo speciaal?
Gewoon ook de manier waarop ze zingt. Ze vertelt echt iets.
Mm-hmm. Ja, en dat is ook wat jij doet.
Ik probeer dat.
Ja, dat doe je ook. Helemaal. Pietrian, is dat voor jou ook? Dat rommelige van die plaat en die Nico?
Ja, vooral... Het feit, zoals Bissen zei, dat zegt dat het een heel goede stem is. Als je een goede stem hebt die iets mooi vertelt, heb je helemaal niet zoveel elementen nodig voor daar een mooi nummer van maken. Ik denk dat zij daar heel goed in geslaagd zijn met echt een paar basisruwe elementen gewoon prachtige nummers op een plaat neer te zetten.
Ja, en dat is dat ook dan wat jij doet? Want je hebt ook een prachtige stem ter jouw beschikking.
Ja, dat hebben we dan gedaan, laat ons zo zeggen.
Ja, want jullie gaan twee nummers brengen. Voor wat hebben jullie gekozen?
I'll Be Your Mirror en Femme Fatale.
En waarom sprongen die eruit? Omdat er twee zijn die Nico zingt?
Ja, vooral dat dan. Ja. En Femme Fatale, omdat het dan Internationale Vrouwendag is. Dus ode aan een vrouw. Here she comes. You better watch your step. She's going to break your heart in two. It's true. It's not hard to realize. Just look into her false colored eyes. She'll build you up just to put you down. What a clown, 'cause everybody knows the things she does to please. She's just a little tease. See the way she walks. Hear the way she talks. You're written in her book. You're number 37, have a look. She's going to smile to make you frown. What a clown. Little boy, she's from the street. Before you start, you're already beat. She's going to play for a fool. Yes, it's true, 'cause everybody knows the things she does to please. She's just a little tease. See the way she walks. Hear the way she talks. Everybody knows the things she does to please. She's just a little tease. Oh, 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 oh.
Femme Fatale in de versie van Hydrogen Sea. Heel mooi. En straks spelen ze ook nog I'll Be Your Mirror. En ik praat ook nog veel meer met Peter Bruin. Allemaal ter ere van die 50ste verjaardag van dat debuutalbum van The Velvet Underground met Nico. Dat moeten we uitgebreid vieren. Dat doen we dan ook. En dat gebeurt ook allemaal nog tot 10 uur is dat dan. Na het nieuws van 9 uur.
Radio 1.
I got a woman.
Annelies Moons. Wonderland.
Chasing all women around.
for the Man van de Velvet Underground. Als je nu denkt, Annelies, je bent wel veel de Velvet Underground aan het draaien, dat is logisch, want we vieren vandaag de debuutplaat. Die is 50 dit weekend en ik doe dat samen met Peter Bruin.
Wonderland.
Peter, die I'm Waiting for the Man, dat is een heel iconisch nummer. Het bekendste, ik weet zelfs niet wat het bekendste nummer is van de plaat, maar alleszins een van de heel typerende. En het speelt ook een rol op de cover van jouw boek dat jij erover geschreven hebt. Want wat zie je op die cover?
Het straatnaambordje van dat kruispunt. En ook wel bewust, omdat dit nummer... het album is iconisch, maar dit nummer is wel een van de nummers die het meest karakteristiek is voor het bijzondere samengaan van die talenten van die eigenlijk vijf mensen in dit geval, hoewel natuurlijk Nico hier niet meedoet.
Want je zegt het kruispunt, dat is het kruispunt van Lexington en...
Lexington Avenue en 125ste straat en dat is in East Harlem. Dat was met name in de jaren 50 en 60 een hele beruchte buurt, verpauperde buurt en ook het centrum van de drugshandel in die tijd.
Want The Man, dat is de drugsdealer van Lou Reed. Ja, dus daar heeft hij de inspiratie op gedaan voor dat nummer?
Ja, het interessante hier is, hij heeft dit nummer eigenlijk al geschreven in zijn studietijd. En het verhaal wat hij hier bezingt, dat heeft hij, dat blijkt uit getuigenissen van een vriendin uit zijn studietijd die daarbij was. Het is zo werkelijk gebeurd, wat details na. Hij logeerde met die vriendin bij zijn ouders in Freeport op Long Island. En zij gingen met de auto van zijn vader naar Harlem. Daar bij dat kruispunt stapten ze uit. Dus gingen een van die donkere brownstone houses, een soort zandsteen, van die appartementen met allemaal van die, je kent dat van de televisie ook wel, van die stalen trappen ervoor. Zo'n appartement binnen en daar kwamen ze dan, dat blijkt uit de boeken dan, dat een soort muzikant was die Lou Reed kende en die daar kocht hij heroïne. Niet eens op dat moment nog zeker voor zichzelf. Hij dealde die ook zelf, Lou Reed, op de universiteit. Maar de manier waarop hij dat beschrijft is heel bijzonder. En door de details die hij noemt, hij heeft iets van, je komt eraan, hij voelt de blikken in zijn rug, dat hoor je echt in dat liedje, van al die zwarte mensen die daar wonen, van hey, white boy, what you're doing uptown. Je zit je soms achter onze vrouwen aan, hè? Dat zingt hij. En tegelijkertijd interesseert het ze ook weer niet echt. En hij... In een paar zinnen geeft hij die sfeer op een hele mooie manier weer. En je kunt zeggen dat hij daarin is geïnspireerd door Delmer Swartz. Een schrijver, een Amerikaanse schrijver, bij wie hij ook les had aan de universiteit. Dat is de kant van de tekst. Aan de andere kant is ook de muziek heel interessant. Want dat hamerende pianospel, nou, dat is karakteristiek eigenlijk voor de dingen waar, voor een van de dingen waar John Cale die tijd mee bezig was. En toen hij afstudeerde aan het conservatorium in Londen, na zijn afstuderen was er een soort avond waarin iedereen wat muziek kon laten horen. En toen liet hij een stuk van Le Monde Jong horen daar. Waarbij iedereen tegen de haren in streek. Dat stuk heette X for Henry Flint. En dat was eigenlijk een soort hamer op de piano. Maar,
slaan met je handen.
En
dat,
daar zaten allemaal ouders van afgestudeerden. En die dachten, betalen wij hier ons dure schoolgeld voor? Om voor deze flauwekul, zoals er natuurlijk in de jaren 60 wel vaker over moderne muziek en moderne kunst werd gesproken. Maar die stijl, die sprak hem heel erg aan, John Cale. En die is hier ook heel goed in terug te horen. Dat is een rechtstreekse lijn. En de John Cale liefhebbers kennen uiteraard de nummer 4 is een man's best friend. En ik heb daar toevallig nog een hele mooie Brusselse opname gisteren nog van bekeken. En dan zie je hem ook, en dat is uit de jaren 90. Maar dan zie je hem aan het eind van het nummer, dan begint hij ook op die piano, op dat klavier te hameren en te gillen. Maar vooral dat staccato hameren op die piano. En dat is eigenlijk weer hetzelfde. Dus dat is echt een typisch kenmerkend stijl dingetje van John Cale, wat je heel duidelijk in dit nummer hoort.
Ja, en al die elementen komen samen in dat nummer. En het thema drugs, daar moeten we het ook wel over hebben. Want hoe belangrijk zijn drugs gewoon in het algemeen geweest voor die plaat?
Nou, die zijn wel degelijk belangrijk geweest. Het had natuurlijk ook heel erg met die scene te maken waarin ze zaten. eigenlijk voor John Cale en Lou Reed, die zaten toch wel in een wereld waar veel drugs werden gebruikt, hoewel niet altijd dezelfde drugs. In de wereld waar John Cale uitkwam, John Cale leerde pas toen hij in New York kwam, kreeg hij te maken met drugs. En dat was toen hij speelde bij Le Monde Young, en dat was dan vooral nog marihuana en hashish. Lou Reed, die had al veel meer geprobeerd, als tiener al, op de middelbare school. En op de, waar we het net over hadden, die Waiting for the Man, hij dealde al heroïne op de universiteit, Syracuse. En in zijn laatste jaren was hij ook heroïnegebruiker zelf. En hij is ook degene die John Cale heeft overgehaald om ook heroïne te nemen. Het verhaal gaat ook dat Reed het eerste shot heeft gezet bij John Cale, omdat hij bang was van naalden. Wat dan trouwens een hele intieme handeling is, moet ik zeggen. En daar heeft ook Sterling Morrison vaak dingen, de gitarist, vaak dingen over gezegd. Ze waren regelmatige drugsgebruikers. In die tijd werden ook heel veel van die dieetpillen en zo'n Mother's Little Helper, daar zingen de Rolling Stones al over. Dat was toen iets heel normaals. Dat is nu allemaal verboden, maar dat was toen iets heel normaals.
Een soort speed was dat, hè?
Ja, dat was speed. Dat werd heel, heel breed gebruikt, maar ze namen ook zogenaamde downers, waar je weer rustig van werd. En dat kon je allemaal bij de... Ja, je moest daar wel vaak een recept voor hebben, maar dat kreeg je wel makkelijk. Maar het is in dit geval wel heel erg belangrijk om te stellen dat Cale en Reed nooit, zeker in die Velvet Underground tijd, nooit echt typische junkies zijn geweest. Het is nooit zo geweest dat hun gebruik van heroïne hun handelen in de weg zat.
Nee.
Dat ze geen muziek meer moesten maken omdat ze op zoek moesten naar heroïne. Ze waren echt, zeg maar, weekendgebruikers. Ja.
Andersom, hoe gebruikten ze die drugs om die muziek te maken?
Nee, absoluut niet. Daar zijn ze altijd heel duidelijk in geweest. Daar komen we misschien zo meteen nog op terug als we het over die West Coast scene hebben, want daar speelde dat psychedelische heel erg. Daar was geen sprake van. Het was meer zo van, nou, we willen ons lekker rustig voelen en zo, maar het had niks met inspiratie of zo te maken. Ze zeggen ook heel duidelijk in interviews hebben ze altijd gezegd dat hun muziek los stond van hun drugsgebruik. Het drugsgebruik was gewoon om zich oké te voelen, punt.
Ja, en om te gaan met het dagelijkse leven.
Ja, exact. Ja,
en erover zingen, dat deden ze ook wel. Want dit is Heroin van de Velvet Underground.
Try. find my life. 'Cause when the blood begins to flow and it shoots up the dropper's neck, when I'm closing in on death, sweet girls with all your sweet talk, you can all go take a walk. And I guess I just don't know. And I guess that I just don't know. to flow. I really don't care.
Heroine van de Velvet Underground. En dan is het nu hoog tijd dat we het over Warhol hebben, want zijn belang valt echt niet te onderschatten, hè, Peter Bruin? Zonder Warhol hadden we die plaat niet gekend.
Absoluut niet, nee. Dat is een ding wat zeker is. Er wordt altijd lacherig gedaan over de man's muzikale invloed. Daar kan je ook best wat serieuzer over zeggen. Maar het feit is gewoon dat die plaat... Het bescheiden aantal exemplaren dat er verkocht werd toen die uitkwam... is te danken aan Warhol en niet aan de groep.
Ja, want hoe kwam dat dan?
Warhol zat in geldnood. Warhol was doorgebroken eerst met die geschilderde colaflesjes en dollarbiljetten, et cetera. Toen ging hij wat zeefdrukken maken. Die verkochten een stuk beter. Maar in 1964 had Warhol het in zijn hoofd gehaald om alleen maar films te gaan maken. En dat waren ontzettend experimentele films waar geen cent mee te verdienen viel. En hij had op dat moment al zijn factory, waar tientallen mensen rondliepen die allemaal uit zijn portemonnee aten, om het maar zo te zeggen. Zijn onkosten waren veel hoger dan de inkomsten op dat moment. En hij verdiende ook minder als dat hij in de jaren 50 als reclametekenaar verdiende. Dus er moest geld in het laadje. En toen kreeg hij het aanbod om er zou een nieuwe discotheek ergens in Brooklyn of Queens worden geopend. En hem werd gevraagd om daar een eerste instantie om daar aanwezig te zijn, want dat zou mensen trekken. En toen zei hij, nou, kan ik daar geen avond verzorgen? En zo gezegd, zo gedaan. Dat vond die eigenaar wel een goed plan van die discotheek. En toen is met name zijn Morrissey, zijn manager, zei van, nou, dan moeten we kunnen we daar wel muziek gaan programmeren. Maar we moeten eigenlijk gewoon een eigen band hebben, een huisband. Mm-hmm. En Warhol had echt geen idee, want die hield helemaal niet van rockmuziek. Die hield eigenlijk van hele flauwe muziek allemaal. Maar ze gingen dus op zoek naar een band en dat ging eigenlijk heel erg snel, hoor. Binnen een paar dagen was er een Barbara Rubin, die ook weer uit die filmscene kwam en die kende de Velvet Underground, die net bezig waren. Althans in de volledige bezetting. En dat is allemaal heel erg snel gegaan. Die is een avond gaan kijken, samen met een van de medewerkers van Warhol, Gerard Malanga. En in een kroegje van niks, waar ze voor 5 mensen stonden te spelen. Maar zij vonden het prachtig. En toen zei dus tegen Warhol en tegen Morrissey, jullie moeten morgenavond ook eens gaan kijken. En die gingen kijken. En Warhol die zag blijkbaar van alles meteen voor zich. Ook omdat het provocerend was wat ze deden. Want ze speelden in feite de muziek die jij ook hier nu al laat horen. En dat was heel ongebruikelijk in die tijd. En Warhol die zag daar wel iets in. Die wilde eigenlijk niet meteen onder contract nemen. Maar volgens Paul Morrissey, zijn zakelijke rechterhand eigenlijk, was dat veel slimmer. Want dan konden ze erin investeren. Maar dan zouden ze er ook weer geld uithalen. Zo gezegd, zo gedaan, werden ze de volgende dag uitgenodigd in de factory. En werd hun gezegd, van wij kopen nieuwe muziekinstrumenten en versterkers voor jullie. Je mag hier oefenen. En straks komt die discotheek en dan mogen jullie daar elke avond spelen.
Okay.
Maar één ding, Paul Mercer die had al bij Warhol ingefluisterd. Die Lou Reed, die heeft geen charisma, die zie ik helemaal niet zitten. Heeft ook nooit geboten tussen die twee trouwens. Dat was altijd water en vuur, later ook. En dat vond eigenlijk Warhol ook wel. En Warhol was eigenlijk net als Lou Reed iemand die heel erg met mensen manipuleerde. En Nico, de chanteuse, het Duitse fotomodel, die was een paar weken eerder de factory binnenkomen waaien aan de arm van Brian Jones van de Golden Earring, wou ik zeggen. Ik bedoel van de Rolling Stones uiteraard. En dat was volgens Warhol en volgens Morrissey een goede match, want die zou wel mensen trekken. Dus werd er tegen de Velvet Underground gezegd, jongens, we gaan jullie contracteren. Even één afspraak. Nico wordt jullie zangeres. En daar zijn ze mee akkoord gegaan, onder een voorwaarde, ook wel weer heel erg slim. Maar zij wordt geen deel van de groep. Het wordt de Velvet Underground en Nico. Of Nico en Velvet. Maar haar naam wordt apart vermeld. En zo gezegd, zo gegaan. Zo is die samenwerking gegaan. En dat is heel erg snel gegaan. Want we praten nu over vlak voor kerst, dat ligt allemaal niet precies vast, maar laat ik zeggen, vlak voor kerst dat ze voor het eerst in contact kwamen met Warhol en Morrissey. En in de kerstvakantie, tussen kerst en nieuwjaar, zijn de eerste repetities al geweest. Ja. En de eerste repetitieopnamen die bekend zijn, en die ook op een bekende box in de Velvet Underground, Pil Sloney en C staan, die zijn van, ik meen, 3 januari. En dan hoor je Nico al zingen.
Ja, dus dan ging het echt heel, heel erg snel. En Warhol was die katalysator. Je zei er net ook, financieel was er een en ander aan de hand. Dat hoor je ook. Onze collega's, die zijn onze collega's van Culture Club en Kurt Overberg van de AB, die zijn net terug uit New York. Die zijn daar gaan praten met de executive producer Norman Dolph van die plaat. Je ziet dat vrijdag op Canvas en je hoort het nu ook al even. En het heeft alles te maken met geld en de betaling van Norman Dolph.
I said, all right, I'll make the record happen in exchange for a painting. He said, sure. And that was that's the beginning and the end of the commerciality, the transaction. I got what I wanted out of the thing beaucoup, long before anybody else got. Because remember, I'm trading this 3 days or 4 days of work in exchange for a large Warhol, right? And I sold it for a lot of money, which if I hadn't sold it, I wouldn't have to work another day of my life. But when I sold the picture, at that point in time, I'm sure I had done better on that picture than Lou Reed had ever done in terms of earnings he ever made off that album. And the and Warhol was totally square business. I gave him the acetate back, and the tape was done, and so forth. He'll go pick one out you like. He points me over to a rack of pictures, and I pick one out.
Betaald worden met kies daar maar een schilderij en dan is het in orde. En zo geschiedde. Hij verkocht het misschien net iets te vroeg. Warhol die zorgde natuurlijk ook voor die hoes, hè, die banaan. De plaat wordt De Banaan genoemd. Dat toont alles aan. De naam van Andy Warhol staat ook groot op die hoes en die van de Velvet Underground niet. En die hoes die is momenteel ook te bewonderen op Visual Vinyl. Dat is een tentoonstelling in Sint-Niklaas met meer dan 300 echt kunstige hoezen, dus echt kunst, met als pronkstuk dus die banaan. Ronald Verhagen die ging daar naartoe samen met Sammy Slabbink. Dat is dan weer die kunstenaar die die laatste plaat van Leonard Cohen heeft gemaakt.
Ja, we zien hier de iconische banaan van Andy Warhol. Heel banaal. Een banale banaan. Banale banaan. Maar in die periode en nog altijd fantastische hoes. Iconisch.
Teenage Mary said Uncle Dave, I saw my soul must be saved.
Ik vond ook altijd heel frappant dat hij zijn eigen naam op de hoes zette van de groep eigenlijk. Zeker als hij de ontstaanschiedenis van de Velvet Underground, dat hij echt onder zijn hoede genomen heeft en gepromoot heeft. En hij maakt dan die hoes en dan zet hij zijn eigen naam erop. Dat vond ik altijd een geweldige zet eigenlijk.
Dit is de originele versie van de hoes. En dat is een bijzondere, want de banaan is eigenlijk een sticker. Het is een gele sticker en daar staat boven Peel Slowly and See. En jij weet wat eronder zit?
Nee.
Ah, je weet het niet. Nu, we kunnen er niet aan, want er is glas boven. Maar er zit een vleeskleurige banaan onder.
Ah, maar die versie heb ik inderdaad al gezien, maar ik wist niet dat het zo was. Ja. Het exemplaar dat ik heb is helaas geen eerste uitgave, dus is er gewoon opgedrukt. Dus, ik kon hem er niet aftrekken.
Het is ook een ambigu voorwerp, hè? Of een ambigu object, een banaan.
Ja, dat kan je met uw kinky mind misschien een andere ding bij bedenken, maar inderdaad, ja.
Hey, Ernie. Weet je wel dat je een banaan in je oor hebt?
Ja. Ik heb ooit iemand een levensles horen geven, namelijk, je mag nooit, terwijl je een banaan eet, iemand anders in de ogen kijken.
Dat is een zeer goede levensles. Tenzij dat je in de zool zit of zo, en dat je in de glas zit kijken. Maar de omzijde, dat zien we hier natuurlijk niet, maar een heel mooie foto ook op de omzijde. Die man, die zagen er ook uit als de rockgroep, hè. De coolheid droop er gewoon vanaf. Vond ik ook heel leuk dat in die periode eigenlijk de hippies bezig waren, hè, met al bloemen in hun haar aan de andere kant van Amerika. heel kleurrijk. En love, peace and happiness. En in New York waren ze gewoon van die en hele zware muziek en heroïne en heel donker. Dus dat contrast tussen die twee is eigenlijk wel heel mooi. Als je die hoezen uit die periode naast elkaar legt, zou je nog een interessante opzet zijn voor zo de westkust, oostkust, te zien hoe dat er gemaakt werd. Mama's en de papa's bijvoorbeeld.
Of de Beach Boys met hun strandtaferelen.
Voilà. Ja,
of in de zoo op de kinderboerderij.
Ja, voilà. Ja, het Pet Sounds en zo. Een heel andere sfeer. Ja.
En de muziek van The Velvet Underground, vind je die goed?
Ja, natuurlijk. Dat was ook al tamelijk vroeg ontdekt. Als ik al zo'n 15, 16 jaar was, dat je The Velvet Underground hoort. Ik denk dat iedere puber die dat hoort, die je liefde heeft voor rock en roll, heel ver geblazen wordt. Ik ben later ook enorm fan van Lou Reed geworden en zijn manier van spelen, zijn songs, zijn songschrijverij was fenomenaal, vind ik nog altijd. Dat is nog altijd de plaat die ik regelde oplegd. Ik heb hem al ondertussen 100 keer gehoord, maar die blijft spannend en goed eigenlijk.
En vind je dat er een link is tussen de hoes, die banaan op de cover, en de muziek?
Nee, op zich niet, maar daar hing het om mee. Begin, die performances dat ze ook deden, die band eigenlijk als een soort kunstwerk naar voren gaan plaatsen. Dus ik denk niet dat er direct een link was, maar natuurlijk wel in het grotere beeld van wat Warhol aan het doen was. De alledaagse objecten eigenlijk gaan op een piedestal gaan zetten en kunst van gaan maken. Eigenlijk. Wat hij met zijn soublikken en zo gedaan heeft, is een beetje hetzelfde principe hier.
Andy was the first pop artist to use cans of soup, Brillo boxes, bottles of Coca-Cola. I mean, all kinds of things which ordinary people don't think of as being worthy of artistic treatment. And I think that Andy took these and somehow he made them into unforgettable images. He gave them a completely new look.
Die banaan is gewoon in your face, gewoon een banaan. En dat is wat de mensen altijd blijven herkennen. Ik denk dat ons oog en ons brein een beetje zo werkt, zeker. Iets die zo binnenkwam. En ik denk dat Andy Warhol dat wel heel goed begrepen heeft. Als je ziet hoe dat hij in die periode dat deed, hoe dat hij nadacht over reclame en hoe dat hij zijn uitspraken over televisie en beroemdheden en zo. Heel veel dingen zijn er waarheid van geworden. En in zijn kunst is hij nog altijd een van de best betaalde kunstenaars ter wereld. En het verouderd niet, in tegendeel, het blijft relevant. Hè. Dus dat is wel toch visionair en toch wel heel knap. Hè.
I look shy and I am shy. And my voice is cracking, shy.
Ronald Verhagen en Sammy Slabbink op Visual Vinyl. Een tentoonstelling in Sint-Niklaas. Je kan daar nog tot eind april zelf naar die hoezen en dus ook naar die banaan van Andy Warhol gaan kijken. Zometeen veel meer Velvet Underground. Maar op de buitenring rond Brussel zijn door een ongeval in Zaventem de linker- en de middenrijstrook versperd. File vanaf Sint-Stevens-Woluwe. Richting Brussel is door een ongeval op de E40 in Sint-Stevens-Woluwe de uitvoegstrook naar de buitenring dicht. En door een ongeval is op de E40 van Frankrijk naar Jabbeke ter hoogte van Veurne ook de linkerrijstrook versperd.
Radio 1. Wonderland.
She shall wear her mind first. kiss the boot of shiny, shiny leather. Shiny leather in the dark. Tongue the thongs, the belt that does await you. Strike, dear mistress, and cure his heart. Severin, Severin, speak so slightly. Severin, down on your bended knee. Taste the whip, in love not given lightly. Taste the whip, now bleed for me. Colors made of tears. Shiny, shiny, shiny boots of leather. Whiplash, girl, child in the dark. Severin, your servant, comes and bells, please don't forsake him. Strike, dear mistress, and cure his heart.
Venus in Furs van The Velvet Underground. Underground. Ik heb het al zo vaak moeten zeggen vandaag dat het moeilijker wordt op dit uur. 50 jaar ergens op plaat. 67 spreken we dan. Dan kwam ze uit. Peter Bruin is ook nog altijd bij mij. Hij heeft er een boek over geschreven. De plaat die rock'n'roll volwassen maakte. Hoe vaak heb jij die nummers nu al gehoord, Peter? Heb je daar een idee van?
Nou, het is niet zo dat ik er 40 jaar mee opsta en naar bed ga. Maar ik heb... Uiteraard dat laatste half jaar dat ik intensief met die plaat bezig ben, heb ik hem wel behoorlijk vaak gehoord. Gewoon omdat ik precies een klap op de drums wilde terughoren of een noot op de gitaar.
Ja,
dus het is, ik denk dat er mensen zijn die meer hebben gehad. Ik ben niet iemand die elke dag opstaat met of dat ik geen dag doorkom als ik niet een plaatje Velvet Underground draai. Zo is het ook weer niet.
Dus dat valt nog mee. Als er mensen zijn die wel zo zijn, dat is niet erg. Dan mag je het zelfs laten weten op wonderland.radio1.be. Nico, daar moeten we het zeker nog over hebben, want we vertelden al even dat Warhol zorgde dat Nico mee zou zingen, dat haar naam wel apart vermeld moest worden. Maar wat voor iemand was Nico?
Ja, daar is denk ik, er is één, er zijn diverse boeken over Nico, maar het laatste boek is daar nog niet over geschreven. Nico was een fotomodel, eigenlijk geen zangeres. Maar nog belangrijker, ze was een oorlogskind. En ze was een, je zou kunnen zeggen, een half wees. En heel getraumatiseerd, denk ik ook, vermoed ik. Maar ik ga hier niet psychologiseren. En Nico was ook iemand die ook verblindend was. En die zo mooi was dat niemand oog had voor wat er achter die schoonheid zat.
Ja, dus die schoonheid was een vloek voor haar. Die schoonheid was een vloek.
Ze heeft aan het eind van haar leven werd er gezegd, werd er wel gevraagd, en dat is ook te zien in video's, in documentaire. Zijn er dingen in het leven waar je spijt van hebt? En toen antwoordde ze dat ik niet als jongen geboren ben. Dus zij heeft natuurlijk heel erg van haar schoonheid geprofiteerd als fotomodel. En ook als actrice, maar ze heeft eigenlijk helemaal niet veel als actrice gedaan. Ze was een moeilijk. Er is heel veel over te zeggen. Ze is geboren eigenlijk vlak voor de oorlog in 1939, Tweede Wereldoorlog. En de ouders van haar vader, die zagen dat helemaal niet zitten. Dat had te maken met katholiek en protestant dat samenging. En die is toen al van haar moeder gescheiden voordat zij geboren was. Hmm. Maar volgens de wetgeving in die tijd in Duitsland was zij toch verplicht om die achternaam van haar vader, Pfeffgen, van de Kölsch-brouwerij Pfeffgen in Keulen. Om die naam heeft ze gekregen. En ze is door haar moeder opgegroeid. Door haar moeder opgevoed in Berlijn vervolgens. En op haar 16e wilde zij fotomodel worden. En zij hing rond, dat was een heel romantisch verhaal, bij de KDW, Kaufhaus des Westen. Dat was toch ook wel het modecentrum van Berlijn in die tijd. En we praten nu over, kijk, 39, 49, of zeg maar 54 of zo, 1954. En zij werd daar dus ontdekt eigenlijk door een van die modemensen die daar kwam.
En door daar rond te hangen.
En wil je dingen. En zo is zij fotomodel geworden. En dat werd al heel snel een bloeiende carrière. En er zijn ook foto's gewoon nog te zien. Dat is zelfs 15 jaar, et cetera.
Ja. Want wat doet dat dan, zo'n prachtige vrouw wordt dan bij die band gezet zonder dat hij daar echt om gevraagd heeft. Wat doet dat met een dynamiek? Want er gaan heel veel geruchten ook en verhalen over dat ze relatie zou gaan hebben met verschillende bandleden. Was dat ook echt zo?
Alle mannen wilden met haar een relatie. En het pikante is eigenlijk dat ze heeft een kind, dus ze is wel met mannen naar bed geweest. Dat is duidelijk, maar Een goede vriend van haar zegt in een documentaire over haar, Nico Eiken heet die documentaire, dat ze eigenlijk een seksloos wezen was en er helemaal niet van seks hield.
Dat ze aseksueel was.
En dat Het is ook wel interessant dat al die mannen die waarvan bekend is dat ze iets zouden hebben gehad, hele korte tijd meestal, met haar. En dat zijn er nogal wat geweest. Dan heb je het over Dylan, dan heb je het over Jim Morrison, dan heb je het over Brian Jones, dan heb je het over zowel Lou Reed als John Cale, al zat er een jaar bijna tussen. Dat die daar allemaal daarna nooit meer iets over gezegd hebben. Overigens nog iemand, de Nederlandse schrijver Jan Kramer, die
heeft ook iets gehad.
Ja, en die schrijft er ook over in zijn boeken. Dat hij iets met, en er zijn ook foto's van. Maar niemand, dan kan je zeggen, ja, dat is te privé of zo. Maar over heel veel andere relaties zeggen ze wel iets. En
niet over die met Nico.
Niet over die met Nico, nee. En wat ik dan zo lees, is dat ze wel een hele, vooral een heel bemoedigende rol over dat soort mannen altijd heeft gehad. En ja, de enige echte hele lange relaties die ze heeft gehad, in de jaren 70 met, naam schiet me even niet te winnen, maar die Franse filmer, dat was een typische heroïne relatie. Zij was dus later dan Lou Reed en John Cale. Maar vanaf eind jaren 60 werd zij heroïne verslaafd en echt verslaafd, in tegenstelling tot Cale en Reed. En zij heeft dus wel lange heroïne relaties gehad.
Ja.
En ja, dat blijft een. Andy Warhol, die natuurlijk ook een in seksueel opzicht een complex geval was, om maar zo te laten zeggen. Die heeft wel beweerd dat hij voor zijn 50ste nooit een seksuele relatie heeft gehad en zo. Dat schijnt ook niet helemaal waar te zijn, maar daar was hij nogal trots op. Het is wel bekend van Warhol dat hij niet van lichamelijk contact was. Hij was geen man die je even lekker ging huggen, weet je wel. Dus hij was afstandelijk en dat had Nico ook. Heel pikant is ook, heel grappig, dat als je naar de foto's kijkt van Nico op de hoezen en ook de films die er zijn uit de Velvet Underground tijd, dat ze altijd een broekpak draagt.
Ja. Ah, ja.
Altijd. En er is alleen I'm Not Saying, het singeltje wat ze een half jaar eerder heeft gemaakt. Eigenlijk het enige echte singeltje wat ze solo heeft uitgebracht voor de Velvet Underground. Daar is een clipje bij. Daar zie je haar in een keurige rok tot net over de knie. En zingt ze dat singeltje. En uiteraard op haar modefoto's zie je haar in allerlei kleren of bijna geen kleren als ze ondergoed of zo moest showen. Maar dat is een ander ding. Dat is puur werk.
Ja.
Maar in haar Velvet Underground tijd zag je daar altijd in een broekpak. Ja. En pas later, toen ze echt solo ging optreden, jaren 70, vooral jaren 80, droeg ze altijd van die hele lange rokken. Was ook wat gezet geworden, dus was het echt zo'n moeke in een lange rok geworden.
Ja, en dan zingt ze Femme Fatale, daar gaan we naar luisteren. Glansrol hier, hè? Fantastisch. Waar we het nog heel erg moeten over hebben is over hoe die plaat nu was en hoe die werd ontvangen. Maar laten we ons eerst nog eens luisteren naar Norman Dolph, die producer van die plaat waar onze collega's van Culture Club op bezoek gingen. Want het opnameproces zelf, dat ging allemaal heel vlot en heel snel. Luister maar.
The way I see it, anything to do instrumentally, you'd say that John Cale was pretty much the mind and the decider and the final word. Anything that had to do vocally, I would say, was Lou and his regime, whether it was him or singing backgrounds or Nico or anybody. But it worked out well, and that whatever John produced in the way of the sound they heard over the speakers, he said, yeah, that's just what we want. It's right on the first cut. So we started in, you know, take one, bang, bang. So then they go through and play it back. How does it sound? Great, next case. And so that's why the album, I think, sounds much... That album would have gotten made without me sooner or later. But I think part of the nexus that causes it to sound the exact way it does is a result of that circumstances I just described. So we did it. They did a recording in 2 days and the mix in about... parts of 2 other days, and that's it.
Ja, twee dagen en dan nog eens bijna twee dagen en dan was het af. Maar daarmee was de plaat er nog niet, want toen werd de plaat opgestuurd en dan was er is geen enkele kans dat er iemand ter wereld bij zijn volle verstand deze plaat uitbrengt. Dat was de reactie van Columbia, dat schrijf je ook in je boek, Peter Bruin.
Klopt.
Klopt, dus ja, niemand wou dat uitbrengen. Het heeft ook echt lang geduurd voor die plaat er dan uiteindelijk was. Hoe kwam dat?
Nou, er werd een maand later een maatschappij gevonden, om het maar heel kort door de bocht te zeggen. En die Tom Wilson die viel vooral voor de stem van Nico. En toen heeft het... die zocht eigenlijk het juiste moment om hem uit te brengen. En wat er allemaal obstakels zijn geweest, is niet helemaal duidelijk. Lou Reed en Sterling Morrison hebben vaak de manager van Frank Zappa, die bij dezelfde plaatmaatschappij zat, ervan beschuldigd dat hij het heeft tegengehouden. Dat is erg onwaarschijnlijk. Het is eerder zo dat Warhol er helemaal niet meer achterheen zat. En die was op dat moment met zijn film Chelsea Girls bezig en dat vond hij eigenlijk belangrijker. En toen kwam hij nog eens een keertje met die eigenlijk hele ingewikkelde hoes om te maken, wat ook voor een tijd kostte. Uiteindelijk heeft het dus bijna een jaar geduurd voordat die plaat uitkwam. En toen, om het maar heel simpel te zeggen, was het moment van de Velvet Underground muzikaal voorbij. De sensatie waar ze een jaar geleden, jaar eerder, toen ze gingen opnemen, nog voor zorgde in New York, bij een klein groepje, moet ik erbij zeggen, was eigenlijk ook over. En als mensen de plaat al kochten op dat moment, was het puur om de hoes, om voor weinig geld een echte Warhol in huis te hebben.
Ja, en ook naar optredens. Mensen kwamen eigenlijk niet kijken.
Nee, ze hebben heel weinig opgetreden. Toen de plaat een maand uit was, toen besloten ze om toch maar eens een release party, zoals je dat tegenwoordig noemt, een presentatieconcert te geven in een oude gymzaal, notabene. En daar kwam geen mensen op af. Toen kwamen 40, 50, 60 mensen per avond, meer niet. En dat hebben ze een paar avonden gedaan. En vervolgens hebben ze, simpel gezegd, 3 jaar niet meer in New York gespeeld.
Ja, oké. Okay. Heel veel valt erover te vertellen. Het uur is bijna om, dus we moeten er stilaan mee ophouden. Maar natuurlijk, al die verhalen die staan in jouw boek. De plaat die de rock volwassen maakte. En daar hoort ook een website bij. En daar vind je heel veel, alles wat je eigenlijk gebruikt hebt, of heel veel filmpjes, foto's, dat vind je daar allemaal, hè?
En muziek ook, inderdaad. Ja, eigenlijk illustraties bij het verhaal.
Oké, okay, dat is allemaal te vinden op die website en het boek De plaat die de rock volwassen maakte van Peter Bruin. Peter, ik wil jou ook vooral heel erg bedanken om hier te zijn. Vond je het zelf fijn? Vond je het zelf fijn om al die nummers nog eens te horen? En
ik vind het iedere keer weer leuk om die nummers te horen. En ik vind het ook heel leuk om die verhalen te vertellen. Want dat zijn zulke ongelofelijke verhalen eigenlijk.
Ja, dat is helemaal waar.
Zeker als je nagaat hoeveel invloed die plaat heeft gehad en hoe nietig het destijds was. Mm-hmm. Hoe zoiets heeft kunnen groeien.
Ja, helemaal niets gebeurde er toen ze uitkwam. En nu, 50 jaar later, hebben we er 1,5 uur radio over gemaakt. Er is een boek over geschreven en blijft ze inspireren. Dat heb ik daarnet ook al gezegd. Want Hydrogen Sea heeft 2 covers voor ons gemaakt van nummers van of die plaat van The Velvet Underground en Nico. Ze gaan ook nog I'll Be Your Mirror doen. En waarom? Dat vertellen ze.
Omdat de tekst is eigenlijk ook wel... spreekt mij ook aan.
Wat vind je daar zo mooi aan?
Ja, I'll Be Your Mirror. Dat eigenlijk... voor mij is dat een soort van brief aan een minnaar of zo. Of aan een geliefde. Die zegt van... Ja, ik zal eigenlijk absorberen wie jij bent. En ik zal ook reflecteren wie dat jij bent. Ah. Een soort van zweverige manier.
I'll be your mirror. Reflect what you are. In case you don't know, I'll be the wind, the rain and the sunset, the light on your door to show that you're home. When you think the night has seen your mind, that inside you're twisted and unkind, let me stand to show that you are blind. Please put down your head. I see you. I find it hard to believe you don't know the beauty you are. But if you don't, let me be your eyes, a hand to your darkness, so you won't be afraid. When you think the night has seen your mind, let inside your twisted and unkind. Let me stand to show that you are blind. Please put down your hands, 'cause I see you.
Versie van Hydrogen Sea. Je vindt ook een heel mooi filmpje op radio1.be. Dan kan je het zien doen. Zondag is die plaat 50 jaar, die banaan. En wordt ook het boek voorgesteld. De plaat die rock'n'roll... die rock volwassen maakte. Dat is in Haarlem. Daar kan je nog naartoe, hè, Peter?
Daar kan je nog naartoe.
Oké, dan wil ik jou wel ongelooflijk bedanken en nog een hele fijne avond wensen. Ook heel veel plezier wensen. Zondag. En op onze website vind je veel meer informatie nog over The Velvet Underground, over dat boek, over Peter. En je kan nog wat nagenieten. Ik ga dat ook doen tijdens het nieuws van 10 uur. Moet ik even van bekomen van The Velvet Underground.